en dat er mogelijk sprake was van toediening van middelen die elkaar slecht verdroegen. En in die fase zou het volstrekt onverantwoord zijn geweest antwoord te geven, maar ik toon daarmee aan dat het geenszins zo is dat wij de zaak maar op zijn beloop hebben gelaten. Ook die bewuste maandag 18 november... toen op grond van voorpubliciteit van de zaterdag daarvoor duidelijk was dat op die dag dat proces Van Daal met de daaraan te verbinden conclusies gereed zou komen, heb ik op het departement nog nagegaan of het niet zo was dat op grond van voorliggende Kamervragen de publiciteit niet in Amsterdam zou dienen plaats te vinden, maar hier. En dat het niet zo zou zijn dat ik eerst de Kamer diende in te lichten voordat er een perscommuniqué naar buiten zou gaan. Het bleek toen dat er op dit punt geen vragen lagen van de Kamer die nog antwoord behoefden. En de conclusie was toen dat in ons stelsel van gedecentraliseerde politie en gedeconcentreerde vervolgingsautoriteiten het aan de plaatselijke driehoek in Amsterdam was om te beslissen over de vorm van publiciteit. Dat het achteraf te betreuren is dat over de inhoud van de publiciteit geen overleg is geweest. Er was wel overleg geweest en dat wil ik uitdrukkelijk stipuleren. De conclusie die het Openbaar Ministerie getrokken had was tevoren wel bekend aan de medeleden van de driehoek, maar het proces verbaal was en het perscommuniqué zelf was niet bekend aan de hoofdcommissaris of aan de burgemeester op het ogenblik dat dat naar buiten werd gebracht, dat perscommuniqué, maar de strekking daarvan, die waren bekend. Zijn de cellen geschikt voor zieke personen, heeft de heer Lankhorst gevraagd. Er is die avond een dokter geweest, twee, zo u hebt gezien, in het procesverhaal. Het komt voor, het is die avond ook voorgekomen, dat de dokter zegt, deze arrestant kan hier onder de gegeven omstandigheden niet blijven. Het kan ook zijn dat de arts voorschriften geeft omtrent hoe de betrokken arrestant te behandelen, welke vorm van nader toezicht. In dit geval is dat niet gebeurd. De arts zag daartoe geen aanleiding. Heeft een medicatie gegeven waarover ik straks kom te spreken in antwoord op vragen van mevrouw Wessel.
Voorzitter, wat ik nog wel even aan de minister voor zou willen leggen, wat uit het rapport is gebleken, uit de verhoren is gebleken, dat de arts ten aanzien van een andere arrestant had voorgeschreven, zoals de minister nu zegt, dat hij een matras moest krijgen. Dat voorschrift is niet opgevolgd. Dat zegt naar mijn mening iets over de positie van de arts in dat hele gedoe in zo'n celcomplex.
Die conclusie, voorzitter, durf ik niet te trekken. Het zegt wel iets over de mate waarin gedurende die nacht gewerkt is door de toen aanwezige bewaarders, waarvan mij duidelijk is geworden dat het aantal dat toen aanwezig is, was nog net voldeed aan het minimum qua aantal dat daar mag werken. Maar ongelukkigerwijze was het zo dat er een buitengewoon grote drukte was als gevolg van 30 arrestanten in verband met de actie die dag gaande was geweest in de Schaapmanstraat in de Staatsliedenbuurt. Terwijl ook nog eens dan, zou hij zeggen tot overmaat van ramp, maar dat is natuurlijk nooit zo wanneer je verdachten waar een gevonden verdenking staat wanneer die gearresteerd worden, omdat ook nog eens degenen die verdacht werden van de ontvoering van Van Dijk die nacht werden aangevoerd. Dat betekent dat de werkdruk bepaald een ongewone was. Geen excuus om je niet aan de regels te houden, maar wel een verklaring op dit ogenblik, een minimale bezetting, met bovendien een aanvraag die loopt, is de bezetting in het algemeen eigenlijk wel toereikend. Nou, die aanvragen plegen pas te worden gedaan wanneer het antwoord bekend is. Namelijk niet toereikend. En dan komt er ook nog eens bij een ongebruikelijk zware werkdruk. Overigens, ik zeg het nogmaals, als de heer Lankhorst vraagt om een notitie over cellen. Dit complex in Amsterdam behoort tot de meest moderne die er zijn. En is op het gebied van hygiëne, van ventilatie, veiligheid in verband met mogelijke suïcide bepaald volledig aan de maat. Mevrouw Wessel heeft nog eens de aandacht gevraagd voor een ongelukkige uitlating van een van de mensen van de politie. Ik kan haar zeggen dat niemand dat meer betreurt dan de betrokkenen zelf. De sfeer op het Amsterdamse hoofdbureau, zowel bij de leiding als bij degenen die werkzaam zijn in de arrestantenbewaarplaats, is nog altijd een sfeer van mensen die zeer onder de indruk zijn van datgene wat gebeurd is. U moet de uitlating zien in het licht van het feit dat gedurende geruime tijd de sfeer van verdenking van het plegen van strafbare feiten boven de Amsterdamse politie had gehangen. En dat die sfeer van verdenking op dat ogenblik definitief leek te zijn verdwenen, dat was reden voor deze uitlating. Maar in het licht van datgene wat eraan vooraf was gegaan, in het licht van het overlijden van Hans Kok, is zo'n uitlating in hoge mate te betreuren. En dat doen de betrokkenen ook. Het punt is nu, en ik hoop daarom ook dat het onderzoek snel klaarheid zal brengen, hetzij in de zin van het aanwijzen van een duidelijk verdachte, hetzij in de zin dat er duidelijk geen sprake en geen reden is voor verdenking, dat is dat de sfeer in Amsterdam in dat politiebureau weer ten goede moet keren, want ook dit is niet goed voor het arbeidsklimaat. Ik wil wel over de situatie in die arrestantenbewaarplaats nog dit zeggen. De bewaarders verkeren daar dag in dag uit, wanneer zij hun werk verrichten, in een sfeer van mensen, de arrestanten, waarvan ongeveer de helft geïntoxiceerd is of verslaafd is. Dat betekent dat een groot aantal van deze mensen niet gezond is. Er wordt ook een groot aantal vreemdelingen daar bewaard. Vreemdelingenbewaring. Ook gelet op de geringe luchtmogelijkheden. Het feit dat deze mensen daar soms toch vrij lang verblijven, betekent dat ook deze mensen bepaald geen optimale gezondheidstoestand hebben. Dat is een droevig gegeven, maar het is wel de werkelijkheid. In die sfeer je werk moeten verrichten, laat ook vaak die arrestantenbewaarders niet geheel onaangetast. Dat kan haast niet anders. Het is niet een omgeving waar je eens, en ik meen dat serieus, waar je eens het raam openzet om eens de frisse wind door te laten waaien. Dat kan nu eenmaal niet. Je zit daar in een gesloten inrichting. En dat heeft zijn gevolgen. Dat heeft ook gevolgen. Bijvoorbeeld voor wat betreft het ziekteverzuim. Het zijn allemaal omstandigheden waar wij rekening mee moeten houden. Mevrouw Wessel heeft gesproken met vele anderen over de klachtenbehandeling. Daar zal de minister van Binnenlandse Zaken op antwoorden. Mevrouw Wessel heeft gesproken over het enorme geweldgebruik, zich afgevraagd of de politie niet onevenredig tegengeweld heeft gebruikt. Ik zou die toch de gedachte daaraan willen wegnemen. En ieder die dit nu publieke rapport van de Rijksrecherche kent, toch nog eens willen verwijzen naar de bladzijden 1 tot en met 13... waarin staat aan welk geweld de politie zelf blootgesteld geweest is. En het is dan buitengewoon moeilijk voor de politie om zonder geweldgebruik zo'n woning binnen te dringen om dan tot de ontruiming over te gaan. Het geweldgebruik was inderdaad heel heftig, maar bepaald van de kant van diegene tegen wie de politie moest optreden. Ik verwijs in dit verband ook nog eens naar de bladzijde 5 en volgende, naar ik meen niet genummerd in de bijlagen achterin. Daar wordt ook verslag gedaan van de ontruiming. Ik meen dat het de ontruiming is na de zogenaamde herkraking. Mevrouw Wessel had 2 vragen over het toxicologisch onderzoek. Wanneer we de verklaring van de betreffende de medische toestand bezien en ook de voorschriften die de huisarts had gegeven, ik meen dat die wel in het gepubliceerde deel van het rapport zitten, dan blijkt dat de arts van de GGD precies dezelfde hoeveelheid Librium, namelijk 2 capsules of 2 dragees is het genoemd, heeft gegeven als overeenkomt met datgene wat hij als recept van zijn huisarts had. Dus in die zin is het zo dat de opgave die Hans Kok gedaan heeft aan de arts van de GGD overeenstemt met het recept dat zijn huisarts hem had voorgeschreven. En in die zin is er dus niet meer toegediend dan hij zou hebben kunnen nemen wanneer hij overeenkomstig het voorschrift van zijn huisarts in volle vrijheid had besloten Librium te nemen. Dat er afwijkingen aan de lever zijn geconstateerd bij de sectie is waar, maar dat zegt natuurlijk niets omtrent de kennis die daaromtrent zou hebben moeten bestaan bij de arts van de GGD op het ogenblik dat hij de gevraagde hoeveelheid Librium voorschreef. Toedeling van methadon in de avonduren is naar mij uit dat rapport blijkt volstrekt ongebruikelijk. En de methadonarts pleegt dan ook 's ochtends omstreeks 10 uur te komen. Was natuurlijk ongelukkigerwijze, het is altijd een samenloop van omstandigheden. En een ongeluk komt ook in dit soort zaken niet alleen op die bewuste 25e oktober was de methadonarts zeer verlaat en kwam hij pas na de middag en niet volgens om 10 uur. De vraag omtrent smartengeld is, dacht ik, te zeer van juridische aard om daar diep op in te gaan. Ik weet niet of mevrouw Wessel heeft gedacht aan een civielrechtelijke verplichting van de overheid om smartengeld te betalen. Het antwoord daarom is om 2 redenen dat die civielrechtelijke verplichting niet bestaat. In de eerste plaats omdat nooit voor nagelaten betrekkingen een vordering wegens smartengeld kan bestaan. Dat kent het Nederlandse recht niet. Smartengeld is voor het subject dat de smart heeft ondergaan, niet voor nagelaten betrekkingen, tenzij de vordering daartoe reeds door het subject van de smart was ingediend voor het overlijden. In de tweede plaats is het zo dat een schuld, een vordering, of laten we zeggen een aansprakelijkheid voor betaling van smartengeld veronderstelt schuld. En tot nog toe is uit het rapport niet gebleken dat van die schuld sprake is.
Meneer de voorzitter, ik denk dat het juridisch volkomen juist is. Niet anders verwacht ook van deze minister. Blijft de vraag of het niet op zijn plaats is dat in dit geval er een geldsom betaald wordt aan de familie. Misschien moet niet het woord smartengeld gebruiken. Na alles wat aan het licht is gekomen over dit tragisch overlijden in, ja, onder custodes van de staat.
Ik geloof niet dat de overheid tegenover de contribuanten van de overheidsmiddelen gerechtigd is daarover te beschikken als daar geen rechtsgrond toe bestaat. De heer Kosto zegt dit had niet mogen gebeuren. Ik zeg het hem na. Maar wat natuurlijk nooit valt te beantwoorden is of het overlijden achterwege was gebleven, wanneer Hans Kok niet van zijn vrijheid beroofd was geweest. Ik meen dat op grond van wat we in het procesverbaal zien, ik meen nu hij overleden is dat wij over de rechtmatigheidsvraag van de vrijheidsberoving niet meer moeten spreken of discussiëren. Ik ben het met de heer Kosto eens dat het laatste redmiddel voor belanghebbenden, en dat kunnen in dit verband familieleden zijn, de mogelijkheid is om zich te wenden tot het gerechtshof met beklag wegens niet vervolging, indien zij van mening zouden zijn dat vervolging dient plaats te vinden. Ik ben evenzeer met hem eens dat echter voordat dat speelt, eerst wij ons in dat nader onderzoek dienen af te vragen of strafvervolging heeft plaats te vinden. En daarover zal ik, daar heb ik toegezegd de Kamer te zullen inlichten. De Kamer zal dus ook tijdig weten of strafrechtelijk onderzoek, eventueel gevolgd door een gerechtelijk vooronderzoek of niet. Was het gemeentebestuur van tevoren op de hoogte? Het antwoord op die vraag luidt dat de burgemeester als korpsbeheerder en de hoofdcommissaris op de hoogte waren van de conclusie die het OM had getrokken en van het feit dat het die conclusie openbaar zou maken. Dat men ook op de hoogte was door informatie, niet door kennisneming van stukken, van de uitkomsten van de sectie, de daaraan verbonden conclusies. Maar zoals gezegd, het ware beter geweest indien de vorm van openbaarheid in het volledige driehoeksoverleg was bepaald. Maar ik heb mij laten meedelen dat afgesproken was in de driehoek dat waar hier dit voornamelijk een zaak was die door het OM werd gestuurd. Het was een Rijksrechercheonderzoek naar de doodsoorzaak. De publiciteit aan het Openbaar Ministerie werd overgelaten. Een les die we hieruit trekken is deze. Dat indien een zaak zozeer in de belangstelling staat en indien er bovendien betrokkenen zijn bij alle componenten van de driehoek, bij de politie en dus bij burgemeester en hoofdcommissaris, dat het dan goed is dat de driehoek als geheel zich beraadt over dit soort zaken. Met het cellentekort als zodanig heeft deze aangelegenheid niet te maken. Maar het cellentekort speelt natuurlijk wel een rol wanneer wij zien dat er sprake is van een voortdurende, vrijwel volledige bezetting van het hele complex en de daaruit voortvloeiende werkbelasting voor degenen die daar werkzaam zijn. In die zin speelt het cellentekort natuurlijk wel een rol. Het feit dat bij voortduring cellen beschikbaar moeten zijn voor vreemdelingenbewaring, bij voortduring een 15-tal cellen ter beschikking staat van het Openbaar Ministerie voor het doen ondergaan van voorlopige hechtenis. In die zin is het inderdaad van het allergrootste belang dat vooral ook in Amsterdam er meer cellen komen. En mijn hoop is dan nog altijd ook gevestigd op de Amstelveenseweg.
Ik begrijp dat u dat punt hier wil scoren, maar
daar gaat het mee.
Begrijp het, maar het is toch wel zo, u heeft ook over vreemdelingenbewaring, dat een aantal van de cellen gebruikt waren als waren het politiebureau naar zijn bewaring in dit geval. En in dat licht gezien was er natuurlijk toch sprake van een werkoverbelasting, omdat de oneigenlijke taak van Huis van Bewaring ten dele werd vervuld.
Het is juist dat, het is waar dat 15 cellen permanent beschikbaar zijn voor het Openbaar Ministerie voor het doen ondergaan van voorlopig rest. En ik heb dat dus ook al dus gemeld. Ik ben geschokt door het feit dat gisteravond in een bepaalde televisieuitzending zonder spoor van bewijs werd gezegd dat het Openbaar Ministerie stond te liegen en dergelijke. En ik ben dus ook geschokt dat een dagblad Trouw, voor me niet geroepen tot het geven van een oordeel, dat nu ook zegt er is gelogen, verdoezeld en gedraaid. Ik ontken niet, maar de Rijksrecherche constateert verklaringen. En verklaringen zijn zoals ze luiden, dat die verklaringen tegenstrijdig zijn. En dat kan betekenen dat functionarissen in overheidsdienst, het kan ook betekenen dat bepaalde arrestanten en andere getuigen, dat die onwaarheid hebben gesproken. Het nader onderzoek zal moeten uitmaken waar de grootste waarschijnlijkheid ligt. Maar om in het algemeen nu maar de beschuldigende vinger aan te wijzen naar de Rijksrecherche en naar het Openbaar Ministerie, omdat er ergens wel eens getuigen zijn die liegen, dat gaat mij bepaald te ver.
Meneer de voorzitter, drie van de leden van deze Kamer hier nu aanwezig waren gisteren in een zekere televisieuitzending over dit onderwerp. Ik heb het niet kunnen zien, maar doelt u op die uitzending of was het een andere?
Ik doel op die uitzending, maar niet op de Kamerleden.
Dank u wel.
Nee, bepaal niet en zeker ook niet op de heer Kosto. Ik heb de uitzending heel goed gezien. Elke indruk, al zou het zo zijn dat er machthebbers op zichzelf een afschuwelijk woord zouden samenzweren en elkaar de hand boven het hoofd zouden houden, moet voor zover nodig door het onderzoek volledig worden weggenomen. Ik ben dat met de heer Kosto eens, ik ben het ook met de heer Van den Burg eens. En ik ben hem erkentelijk voor het feit dat hij ook heeft gezegd dat hij ook heeft gezegd dat het rapport er inderdaad toe zal moeten leiden dat het Openbaar Ministerie, de Amsterdamse politie van blaam moeten worden gezuiverd. En dat kan inhouden dat zij als organen van blaam worden gezuiverd, hoewel misschien ten aanzien van een individu zal blijken dat er disciplinaire of zelfs ernstige maatregelen nodig zijn. Daarop is het genoeg. Ja, wat de heer Ernsting betreft, ik kan natuurlijk niet alle onjuiste berichten die in kranten hebben gestaan gaan ontkennen. Als het Parool schrijft dat de Rijksrecherche een onderzoek zou hebben gevraagd aan het ANC, dan is dat een onjuist bericht dat niet op waarheid berust. Dat betekent dat zelfs als dat bericht dan nog door het AMC wordt bevestigd, dat het ministerie van Justitie niet anders kan zeggen: wij weten daar niets van. Dat is het eerste antwoord. Vervolgens wordt er koortsachtig geïnformeerd hoe het nu toch wel mogelijk is dat dat bericht in de wereld is gekomen. En gisteren om 7:00 was het aan de voorlichting van het ministerie van Justitie duidelijk dat het hier niet ging om een verzoek van de Rijksrecherche, ook niet om een verzoek van het Openbaar Ministerie, maar om een onderzoek van de familie. Ja, dan is natuurlijk het kwaad geschied, want gouverneur dichtte al wat gedrukt staat, dat is waar, maar het is toch zeer de vraag of dat in alle opzichten juist is. Het was hier duidelijk een verzoek van de familie waarvan wij ook besloten hebben dat eraan diende te worden voldaan. Over de vraag of sprake is van structureel niet naleven van regels lijkt mij een zaak die de beheerder van het korps aangaat en niet de minister van Justitie. Wat het afsluiten en onmiddellijk heropenen van het onderzoek door de Rijksrecherche betreft, ik heb gemeend daar in eerste instantie uitleg voor te hebben gegeven. Het onderzoek was naar het oordeel van het Openbaar Ministerie afgesloten. Op dat ogenblik, toen de familie daarvan in kennis werd gesteld, heeft de familie gevraagd: wilt u nog twee mensen als getuigen horen? Eén daarvan was reeds gehoord, de andere was inderdaad nog niet gehoord. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd: wij voldoen aan dat verzoek, en heeft tegelijkertijd gezegd: maar wij zullen nu toch tot publicatie van onze mening overgaan. Dat is inderdaad naar buiten toe onduidelijk overgekomen, maar er is ook geen sprake van heropening op initiatief van het Openbaar Ministerie, maar het Openbaar Ministerie heeft willen voldoen aan een verzoek van de ouders. Daarna, dat zult u de komende tijd merken, zijn nog weer meer verhoren gehouden, en dat is deels op verzoek van mij, deels op verzoek van of op initiatief van het Openbaar Ministerie zelf gebeurd. Dat zal in het nader onderzoek worden gepubliceerd. De heer Van Dis wijst op de neiging om macht te misbruiken en eigen falen te bedekken en heeft daaraan verbonden een aansporing aan de volksvertegenwoordiging om dus ervoor te zorgen dat dat onder de juiste controle staat. En dat moet ook, ik zeg het hem na, dat politie en openbaar ministerie vertrouwen nodig hebben om te kunnen functioneren. En het nader onderzoek dat ik heb toegezegd moet dan ook ertoe dienen om vast te stellen dat zij van blaam zijn gezuiverd. Als er uitlatingen zijn van het openbaar ministerie die erbij betrokken moeten zijn, dan zeg ik toch, wij moeten wel onderscheid maken tussen gedrag in verband met wat er die bewuste nacht en ochtend in het huis van in de arrestantenbewaarplaats is geschied en wat daar de rol van de overheid is en wat daarna op het gebied van functioneren is gebeurd. Dat zijn toch twee geheel verschillende zaken. Wie is belast met de bewaking? Ik denk, en de klachten, daarover zal de minister van Binnenlandse Zaken antwoord geven.
Voorzitter, de minister wijst op die twee zaken, het functioneren en wat daarna gebeurd is. Maar ze worden toch beide wel in het onderzoek betrokken, neem ik aan. Ook de vraag die de heer Van den Burg gesteld heeft over het functioneren van het Openbaar Ministerie.
Wij zullen ook nagaan, maar of dat de Rijksrecherche is of dat ik daar zelf mijn politieke licht over in de Kamer moet laten beoordelen, want ik wil niet over schijnen spreken, dat zal ik nagaan. Ik denk dat het minder een zaak is van de Rijksrecherche als wel van een beleidsmatige evaluatie. Zoals gezegd over de klachtenregeling en de bewaking spreekt de minister van Binnenlandse Zaken. De heer Jacobsen, of er hebben zich inderdaad zaken voorgedaan die in een rechtsstaat niet toelaatbaar zijn. Het nader onderzoek moet uitwijzen of dat disciplinair kan worden afgedaan of dat het zelfs verder moet gaan. Zoals gezegd heeft de burgemeester van Amsterdam aan de procureur-generaal gevraagd of de Rijksrecherche kan worden belast met het onderzoek dat aanleiding zal moeten zijn voor een beoordeling voor de vraag of en tegen wie en zo ja in welke mate disciplinair moet worden opgetreden, respectievelijk organisatorische veranderingen die er waren plaatsvinden. En op die grond deel ik dit vertrouwen van de heer Jacobsen in dat onderzoek. Ik hoop, meneer de voorzitter, dat de schijn die ook volgens de heer Jacobsen is gewekt, dat sprake is van verdoezeling, door dit debat en door de bijdragen zowel van de Kamerleden als van de regering is weggenomen. Want het is inderdaad zo dat het vertrouwen in de rechtsstaat, dat mag geen schok ondergaan. Er zijn in Amsterdam situaties die het uiterste vragen van politie, die ook het uiterste vragen van diegenen die het gezag over de politie uitoefenen. En als er dan fouten zijn gemaakt, en ik verdoezel dat niet, dan zullen die fouten moeten worden opgespoord en moeten worden verbeterd. Maar dat alles mag ons niet de ogen doen sluiten dat er situaties zijn in onze samenleving die zozeer op gespannen voet staan met het begrip democratische rechtsstaat, dat daardoor wel vaak het uiterste van de politie en van diegenen die in politiebureaus werkzaam zijn als het gaat om het bewaken van arrestanten, vergt. En dat betekent dat juist ook daarom, om het arbeidsklimaat voor deze mensen in die spanning houdbaar te doen zijn, het noodzakelijk is dat wij de kwaliteit van de rechtsstaat voor zover het in ons vermogen ligt zo goed mogelijk houden dat wij die kwaliteit van de rechtsstaat garanderen. Daarop ook is het nader onderzoek gericht en daarom ook zal dat in volle openbaarheid komen.
Minister van Middellandse Zaken.
Er resten nog enkele vragen ter beantwoording, voorzitter, naar wat de collega zojuist heeft uiteengezet. Ik heb mevrouw Van Es hier nog genoteerd, die in het bijzonder gevraagd heeft of nu moet worden vastgesteld dat de door mij omschreven instructie uit 1979 geacht moet worden te zijn overtreden en hoe ik dat moet zien in relatie tot de uitspraak meneer Honig die gesteld heeft dat er toch van zware fouten sprake is geweest en dat met name op het punt van de regelmatige controle als daar conform ook de nadere overwogen richtlijnen zou zijn gehandeld zou moeten worden vastgesteld dat dan toch de zaken anders zouden zijn gelopen. Voorzitter, het is niet zo dat die richtlijnen rechtens afdwingbaar zijn. Het zijn geen wettelijke voorschriften. De burgemeester is gehouden op grond van artikel 37 van de politiewet om dienstvoorschriften vast te stellen in overleg met het Openbaar Ministerie. Hij is daartoe de bevoegde persoon. Vanuit het departement worden ter zake in overleg met het ministerie van Justitie richtlijnen gegeven. En de praktijk is dat ik dan met name de commissarissen van de Koningin in het kader van hun algemene verantwoordelijkheid voor de politie verzoek er bij de burgemeesters op aan te dringen de betreffende richtlijnen, in dit geval met betrekking tot behandeling van verslaafden, in de dienstvoorschriften op te nemen. De praktijk is dat dat, en ik heb dat aangeduid naar aanleiding van het plaatsgehadhebbend onderzoek, ook in het algemeen gebeurt. Dat wil niet zeggen dat er dus overal in...